Dames en heren, hartelijk welkom bij de Trotter Podcast. Rogier en Dekker is mijn naam. Tegenover mij zit Bas Zwarts. Bas, wij gaan gelijk terugkijken op de V75 van afgelopen zaterdag. Je kijkt al een beetje beteuterd, want het verschil tussen 40.000 en 600 euro was minimaal, hè? Als je toch eens ADSH durfde te banken in de eerste.
Ja, dat was een optie geweest. Ik zit zo beteuterd te kijken, omdat ik het mezelf heel erg verwijt. De constructie van het grote groepsticket voor de Trotter Update, V75 Update groep. Die constructie is op een gegeven moment zo geweest dat die goed geweest zou zijn.
Ja.
En wat ik mezelf vooral kwalijk neem, is dat ik gewoon niet echt zeker was met Bugatti Miles. Dus ja, op een gegeven moment hebben we daar 5-8 op het ticket gehad. Ik had ook dat ik in de vierde, de Merrie-koers, daar wilde ik eigenlijk toch het liefst alle. Dus zodoende moest ik toch weer terug naar een tweede banker.
Mm-hmm.
Ja, toch weer koersen van Bugatti Miles en van Parker terugkijken. Ja, toen kwam ik toch weer bij de overtuiging terug. Dat Bugatti Miles voor Parker uit zou zijn. En als eerste de vraag zou komen stellen. En dus aan kop zou komen.
Was hij wel goed, die Bugatti Miles?
We lopen denk ik de koers maar even snel door. En dan komen we er zo vanzelf op.
Ja, nou inderdaad. Jouw vertrouwen in ADSH was ontzettend groot in die eerste koers.
Ja.
Nou moet ik wel zeggen, er gebeuren wel dingen onderweg. Rackham die wegspringt. Oscar L.A. die een onmogelijke koers krijgt. En hij houdt maar net aan. Dus ja, hij wint. Maar het was geen overtuigende banker geweest.
Nee, dat ben ik met je eens. Ik ben wars van waan van de dag. Dus als een paard gewonnen heeft, dan ben ik niet van de redenatie. Dus dan was het een goede banker. En je zegt het helemaal goed, want in de laatste rechte lijn was ik hartstikke blij dat we Oscar L.A. ook erop hadden staan. Je zat nu toch een stuk ontspannender te kijken.
Lufgren had niet zoveel vertrouwen vooraf.
Nee, hij was behoudend. Ja, dat had er ook met natuurlijk de afstand, het startnummer te maken. En een Christopher Eriksen die had aangegeven, joh, ik ga in een dooispoor zitten en dan win ik die koers waarschijnlijk ook wel.
Ja, precies.
Dat dooispoor was nu leeg. Dus Lufgren kon doorrijden naar het dooispoor. Ja, het paard loopt een wereldkoers. Maar goed, hoe dan ook, stel dat ik hem wel gebankt had, hadden we hem wel binnengekregen, maar...
Je was wel overtuigd, hij neemt de kop en dan over deze afstand, hij komt gewoon ver.
Ja, kijk, het verhaal was van dat hij eigenlijk niet zo'n goed track record had, van kop af. Tegelijkertijd had ik ook zoiets van, ja, de vorm waar hij de afgelopen maanden naartoe is gegroeid, ja, dat kan je niet vergelijken met de voorgaande keren dat hij het van kop af geprobeerd heeft. Dat bleek ook wel. Maar goed, nogmaals, met een beetje mazzel hadden we inderdaad de eerste banker al goed gehad. Maar terugblikkend is dit, hier baal ik niet van of zo.
Nee. Nou ja, in de tweede koers had je natuurlijk gelijk je moment of fame. Hè? Ture LA, dat werd werkelijk geen seconde spannend.
Even denken of ik dat helemaal met je eens ben. Nee, ik ben het wel met je eens.
Dat was lekker kijken, hoor.
Ja, nou ja, goed. Zo'n laatste bocht kwam natuurlijk Erik er volledig naast met Kill Mister. Dat is toch een beetje alarmerend. Maar dan let je op Johan Untersteiner en dan zie je zijn lichaamstaal. En je ziet dat hij de kleppen nog kon trekken. Hij won het eigenlijk spelenderwijs.
Ja. Is het, als je zo'n banker binnenkrijgt, voor jou dat moment dat je denkt van, goh, nou ja, dat kapitaal wat ik in kan vullen is wel groot. Misschien moet ik toch weer terug naar één banker?
Nou,
of ligt dat gewoon echt aan de meeting?
Ja, dat ligt er gewoon aan van, ik noem maar wat. Stel, er lopen 3 paarden verspreid over 7 koersen waar ik echt 100% van overtuigd ben.
Mm-hmm.
Ja, dan zou het ook kunnen dat we precies 3 bankers hebben en 4 koersen alle, bewijzen van. En als we dan nog budget over hebben, dan zou ik misschien nog bij een van die 3 bankers een loss of zo van kunnen maken. Het is jammer dat Ture eigenlijk nog zo... die is nog meer dan 10% gestegen, hè, ten opzichte van het moment dat we de show maakten.
Want maar zulke bankers aan 38% hebben we graag elke week.
Ja, nou goed, dat is ook zo. Maar daar valt niet zoveel tegen in te brengen.
Hoe lang kan hij nog door in die klasse 2?
Niet zo lang meer, maar hij heeft in ieder geval de finale.
Die wint hij ook, hè?
Nou ja, dat ligt natuurlijk ook aan de loting. Ja. Ik bedoel, het had natuurlijk ook weer een heel ander verhaal kunnen zijn wanneer hij nummer 3 en Kill Mr. Boker nummer 2 had geloot. Mm-hmm. Want Kill Mr. Boker liep zeker geen slechte koers. Wie mij ook opviel in ieder geval, Midnight Special, die liep echt een knappe koers. En Wish Me Magic, die nog geen procent gespeeld. En die loopt zaterdag, als ik me niet vergis, ook weer in de V75. Die liep wel een opvallend goede koers, moet ik zeggen.
Derde onderdeel, daar kijken we even op terug. Werd het even heel spannend op het laatste stuk met Pere Ebu die vast zat. Daar was je bang voor, hè?
Met nog een... Kijk, weet je, die Untersteiner die werd geïnterviewd op Expressen. Hij werd gezamenlijk met Johan geïnterviewd. En... Nou, en het is dan een stukje tekst van een minuut of twee per paard. En dan uiteindelijk, hoeveel sterren geef je zo'n paard? Ja, en Untersteiner was heel duidelijk van ja, de vorm is prima. Maar dit is een type paard wat het eigenlijk alleen vanaf, die presteert vanaf het binnenste spoor. Als hij in de tweede of het derde spoor en om de paarden heen. Ja, dat doet hij niet zo graag. Dus mijn winkans is echt heel laag. Dus ik geef hem ook maar één sterretje. Nou, de start valt. We zijn 300 meter verder en wie ligt de derde paard binnenkant? Pere Ebu. Dus nou, toen begon ik al tegen jou te appen. van niet Pere Ebu, niet Pere Ebu. Want ja, die kwam op een plekje terecht waar ik hem helemaal niet verwacht had. En hij heeft eigenlijk tot en met de finish, of misschien tot vlak voor de finish, ingesloten gezeten. En dat is maar goed ook, want ik denk dat hij echt serieus mee had gedaan om de overwinning.
Het lijkt me wel, want die paarden die uiteindelijk een geweldige strijd om de overwinning uitvochten, die deden dat wel in een slow motion tempo op het laatst.
Ja, en dit is ook weer zo'n Flemming Jensen. Je wordt zo verschrikkelijk moe van die man. Ik heb al eens eerder tegen je gezegd, hij is een beetje ter vergelijken met Stig Haar van vroeger. Hè. Die was ook altijd heel behoudend in zijn verwachtingen. En, maar Flemming werd zaterdag voor de meeting out geïnterviewd op ATG Live. En nou, het was allemaal zuchten en steunen. En ja, ik ben blij dat hij. Van de week is daar wat opspraak over geweest in talkshows met dat laatste. Voor mensen die, die de wens hebben om het leven te beëindigen. Hè? Dat is van de week in opspraak geweest, toch?
Ja.
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben blij dat Flemming Jensen zich daar niet bewust van is, van die mogelijkheid. Want ik denk dat hij dat poedertje besteld zou hebben. Want ach, het was oh, en emoji en oh nee, die is oh, die trainde niet echt, goed. En die ga ik heel behoudend rijden en oh. Nou, hij reed hem inderdaad behoudend, maar die kwam af als een raket. Nou, en met Billy was het ook, ja, start nummer 5 uit het band. Oh, als die 3 of 4 wordt, ben ik al dik tevreden. Nou, al die paarden die moesten lopen van hem, het was allemaal kommer en kwel. Ja.
Het is toch maar goed dat we het weten, Bas.
daar moet je echt rekening mee om met Flemming Jensen. Want hij kan dus gewoon recht vooruit zeggen, geen schijn van kans vandaag. En dan kan hij gewoon om je oren komen vliegen. Uiteindelijk, ik was in ieder geval blij dat Billy Time het wel won. Want Redmar Brodek kwam weer terug, ja, het laatste stukje.
Dat was waanzinnig, hoe dat nog kon.
Ja, dus dit scheelt natuurlijk een hoop qua uitbetaling, de Billy Time of Redmar Brodek.
Ja. Maar Redmar Brodek, mag ik zeggen, paard van de koers, hè? Alles dode spoor, blijven vechten. Zegt mijn geheugen althans.
Nou ja, niet de hele weg dode spoor. Kijk, waar ik zelf op zich wel tevreden over was, was dat ik de outsider Boerops Racing mee had genomen. Addison, Springspoor. Ik denk, laat hem er eens voorbij komen. Maar goed, halverwege de laatste bocht was al duidelijk dat die het niet ging volhouden. Ik weet niet of ik het per se met je eens ben. Ik denk dat gewoon Billy Time. Het is ex-equo, denk ik. Paard van de koers, die twee.
Vierde onderdeel. Het onderdeel van de paarden van Fransel. Waarbij de ogen gericht waren op Palmyra. En uiteindelijk die andere, Ovation LE, toch door een muur gingen.
Ja, en het mooie is nog. Soms is het gewoon niet handig om veel te weten en veel informatie te vergaren. Want Jozef Fransel, nou ja, die was heel optimistisch over Palmyra. En die zei vervolgens over Ovation LA, ja, is een leuk paard, maar die is veel beter over 1600 meter. En Palmyra is sowieso een beter paard.
Dus, ja, als je daar nog 20 meter voor krijgt.
Ja, precies. Dus ja, en vervolgens werd Lufgren geïnterviewd en die zei van ja, ga maar af op wat Fransel zegt, want ze staat hier nog maar een week. Ik weet ook niet zo goed wat ik aan haar heb. Ja, en laat duidelijk zijn, Ovation LA kreeg hem ook niet cadeau, hè?
Nee, wat denk jij?
Echt een verdiende overwinning. Voor ons was het wel spijtig dat Blue Hills Wind nog eruit sprong, het laatste stukje. Want ja, het scheelt maar 1%, 3% om 4%. Mm-hmm. Maar je kon wel al zien bij de eventuele uitbetalingen.
Dat scheelde een berg.
Ja, dat scheelde echt al een procentje of 20, 25,
aha,
denk ik.
Aha. Ja, want die had gewonnen, die nummer 1, hè?
Die kan in boek. Sommige galopaden zou die hebben gesprongen. Ja, ja.
Nee, dat is duidelijk. Nou ja, Hans maar even gebeld vanmorgen. Want ja, de verwachtingen waren natuurlijk bij Miss Moneypenny. Maar die had een verrichting waarbij je denkt, daar is iets niet goed. Ja. Hans kon helemaal niks bedenken. Hij had na de koers, 8 minuten na de koers, was de hartslag alweer terug op 78. Hij denkt echt dat jouw piqueur een beetje door het paard in de maling is genomen.
Nou, ik moet ook zeggen, de openingsfase ging ook. We hebben best een rustige fase in die koers gehad. En ik had heel veel feeling voor Miss Moneypenny. En ik was er eigenlijk ook van overtuigd dat zodra dat tempo uit die koers ging, mm-hmm, dat Urjan dan op zou gaan rijden. Ja, en dat deed hij niet. Hij bleef wachten. En nou ja, Miss Moneypenny is niet het type paard die je van een kort explosief stukje moet hebben. Dus dat was.
Maar Hans zegt, je moet hem kennen. En dit kan ze wel eens doen. Ja. Hij moet de laatste 200 meter heel strak binnengekomen zijn. Ja. En hij was dus zo hersteld en de volgende dag was er niks. Hij laat hem even nakijken hoor. Maar hij denkt echt dat het merriestreekjes waren.
Ja, het. Ja, goed, het is ook een apart, hè. Dat hebben we in de show denk ik ook benoemd. Dat ze door een bocht laten zich makkelijk wat naar binnen vallen. Mm-hmm. Dan moet je er toch tegensturen. En dan als gastrijder zou je dan ook makkelijk het idee kunnen krijgen van nou, de tank is leeg. Maar als je dan eenmaal weer recht komt met haar, dan pak je dat bit wel weer vast. Wat mij betreft wel een hele knappe koers liep. Voor een sterretje is de 8 Mise d'Herpion.
Hij werd wel mooi afgezet.
Nee, want die heb een heel stuk in het doorspoor gezeten. Ik vond dat hij een brave koers liep.
Ja. Ik hoop er namelijk een beetje op, zoals hij hem kreeg.
Ja, nou ja. Ze zat in de buurt. Ja, maar ja, wat ik zeg, ze kreeg hem niet helemaal op maat. En wie ik toch ook wel opvallend vond, was nummer 11, Clara Zonet. Die had een grote fout. Die kwam nog hard terug. Ik vond het een opvallende verrichting in ieder geval. Mooi.
We gaan terugblikken op het vijfde onderdeel. Het onderdeel waar Eden's Boy zou starten, maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk, Bas.
En als Eden's Boy gelopen had, dan hadden we hier gegarandeerd 3 paarden gehad. Ja. Want ik wilde niet uitgaan van een loss. Want bij het scenario Bugatti Maas op kop, Parker in het dode spoor. Ik had de angst, dan zou een scenario kunnen ontstaan van de derde hond.
Ja.
Als een Eden's Boy ook erin had gestaan, dan was die derde hond automatisch een van die drie geweest.
Drie goede
dan
paarden.
Had je een los van 3 paarden gehad. Ja. Dan hadden we hier nooit eruit gegaan.
Nee. Nou ja, het gebeurde wel. De onderbouwing aangaande Bugatti Miles was wat mij betreft te billijken. Je had mij ook overtuigd erin. Ik had alleen niet verwacht dat Parker zo snel vooraan zou zijn.
Nou, even terug. In die show had ik ook al gezegd van hij moet niet meer nog gaan stijgen, Bugatti Miles. Want zo overtuigd ben ik nou ook weer niet van hem. Ja, mijn probleem was, ik moest een tweede banker hebben om in de vierde koers alle te kunnen nemen. Ja, en een betere banker dan deze, naar mijn overtuiging, kon ik gewoon niet vinden. Nee.
Als je die vierde was gaan schrappen, was dus Ovation LA een van de paarden die er gewoon af was gegaan?
Dat zou misschien kunnen. Dat zou misschien kunnen.
Het komt altijd weer neer op keuzes.
Nou ja, maar goed, dat zal een hoop wedders ook bekend voorkomen. Maar goed, ik moest dus toch die tweede banker hebben. Dus zoals eerder zojuist al aangegeven, ben ik toch weer van die beide paarden starts gaan bekijken. Ja, en ik kwam toch tot de conclusie van ja, het kan niet anders of Bugatti Maas komt voor Parker uit die vraag stellen aan de koploper. Totdat we de paarden te zien kregen in, met proefstarts. Hè, dus 5-6 minuten voor de koers. Mm-hmm. En toen kreeg ik eerst Bugatti Maas te zien. Ja, die was gewoon lam. Dus toen zong de moed, die zong al in de schoenen. En ik dacht toen nog, nou, dit ga ik even niet in de update groep gooien. Misschien dat het meevalt en laat ik niet gaan huilen voor
de onheilsapostel.
Maar goed, in ieder geval, vervolgens zag ik Parker met een proefstartje. Ja, en toen begon mijn hoop weer wat te groeien, want Parker zag er ook helemaal niet goed uit.
Okay.
Vervolgens schakelden ze weer terug naar Bugatti Maals. Die deed, omdat hij niet goed ging, deed Chilschuim nog een tweede proefstartje met hem. Ja, dat was ook niet top, maar dat zag er in ieder geval ietsje beter uit.
Ja.
Dus nou, naar die auto toe had ik toch weer een beetje hoop gekregen. Van, nou, misschien dat het meevalt. Nou, dan zie ik, in de eerste meters had ik ook het idee dat Adelson ze er eigenlijk bij neerlegde dat het niet ging lukken. En toen keek hij na een meter of 100, keek hij nog eens naar binnen. En toen zag hij dat er eentje aan de buitenkant zat van Bugatti Maas. En dat was het moment dat Erik dacht, hey, nu ga ik koers zetten naar voren toe. Nou, hij kwam naast Black Mission, mocht gelijk overnemen zoals verwacht. Ja, toen was pleit direct beslecht.
Ja, nou, dat was overduidelijk. Ja, desalniettemin, Bugatti Maas liep op zich nog wel een aardige koers.
Zeker vergeleken met zijn proefstart. En sterker nog, over de laatste 1400 meter was hij sneller dan Parker op de laatste kilometer. Ja. Maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat bij het uitkomen van de laatste bocht had Adison, die had wel goed in de gaten, dat de concurrentie kwam eigenlijk niet zozeer van Bugatti Maas, maar van Black Mission die op zijn rug zat. Ja. Vandaar dat Erik hem nog weer even bij zich hield. Om die geen ruimte te geven. Dus ik denk dat Parker dus ook wel wat harder had gekund. Maar al met al liep Bugatti Maas niet zo'n slechte koers. Maar ja, hij kwam niet aan kop en dat was de hele redenatie. Ik moet trouwens zeggen dat Black Mission vond ik wel een hele
heel
beste
goed,
koers
heel
lopen.
Goed.
Ja. En wie mij eigenlijk ook wel opviel was Emma Hegernes. Die kwam... Die kreeg laat ruimte, die kwam nog hard. Ja.
We hebben een tweede appgroep, hè, de V75 Talks. Want bij de updatesgroep is reageren niet mogelijk. Maar er zijn heel veel mensen die dat toch heel graag doen. Dus wat betreft de andere groep, die hebben we erop gericht voor de mensen die graag kletsen. Daarin kwamen naar deze koers natuurlijk gelijk reacties, hè, want we vlogen eruit. En één daarvan die had van tevoren ook al zelf, die deed het wel privé bij mij hoor, een ticket van om erbij de 2400 ingevuld. En die zei, zie je nou eruit die Bas weer en kijk, ik zit er nog in. Een hoop bombardie. Ik zeg, jongen, ik zeg nog even wachten, want het zijn nog twee onderdelen. En toen kwam inderdaad het zesde onderdeel. En daar had hij, zoals de hele wereld, Digital Dominance gebankt. 60%. Alle tickets die daarna voorbij kwamen, stond hij 11 als banker. Maar niet bij Bassie, hè?
Nee, en kijk, het punt is, ze is nog wat gezakt, hè, ten opzichte van vrijdag toen we de show maakten. Want toen stond ze, geloof ik, nog 66%. Nou, dat is net ietsje onder de 60% geraakt. Maar ik heb al aangegeven, want denk erom, een paard die zo zwaar gespeeld is, die moet ook echt een klasse beter zijn dan de rest. Mm-hmm. Want je moet meters geven, je moet paarden twee en drie dik in gaan halen. En ik zou je vertellen, de eerste 600, 700 meter was ik er eigenlijk al helemaal klaar mee. Want de koers ontwikkelde zich op maat voor Digital Dominance.
Ja. Echt, ja.
He, Red Love Fiji die moest eerst de 6 voorbij laten, alvorens die de kop weer kon hernemen. Ja, en vervolgens kwam Niklas Westerholm met Kalasnikov. Dat was een van de paarden waar ik veel vertrouwen in had. Ja, en ik weet dan niet of dat dan jeugdigheid is of zo, maar één ding stond vast. Torbjörn Jansson wilde het van kop af proberen.
Ja. Dus dat was echt het schreeuwpaard van de dag, hè, die Red Love Fiji.
Ja. En, maar goed, dat Niklas dan nog de vraag komt stellen of hij over mag nemen, dat kan ik dan nog enigszins volgen. Mm-hmm. Maar als Torbjörn dan blijk geeft van nee, ik geef de kop niet af, om dan toch nog 200-300 meter door te blijven rijden. Ja, en ze zijn een heel stuk op het tempotje van 1-7 aan het rijden geweest hè, in een 2600 meter koers.
3100.
Of 3100 meter koers. Ja. Dus toen ze vervolgens dus de tweede bocht uitkwamen als het ware, Nou, toen had ik al geschoten dat we Torbjörn en Niklas Westerholm, die konden we wel vergeten. Ja, ik had al zoiets van, getsem, en dan krijg je nog op niks af. Dat het allemaal op maat uitkomt voor zo'n grote favoriet.
En dan nog lukt het hem niet.
Nou ja, nogmaals, Digital Dominance is niet heel veel beter dan die andere paarden uit de tweede band. En ik denk dat het beste paard deze dag gewonnen heeft. Het was ook een hele scherpe rit van Magnus Juicer.
Ging die door een muur, hè, die Hurricane Silas?
Ja, en het, voor de mensen in de V75 update groep, die hebben in ieder geval nog een minuutje of 5-6 voor de start meegekregen dat hij nog nooit zo goed getraind had als deze
ja,
week.
De groom.
Ja, dus en wat nog wel aardig is dat Frederik Persson, die had Magnus Juicer de instructie meegegeven. Een zuinig koersje vanaf een ruggetje. Dus Magnus heeft niet naar de instructies geluisterd.
Maar, dat was precies waar we op hoopten.
Ja, en goed. Kijk, Digital Dominance kon even niet mee in dat hele snelle moment van Hurricane Silas. Maar aan Chilstroomse lichaamstaal te zien, denk ik toch dat Urjan dacht, ik rijd gewoon mee op het ruggetje en de laatste rechte lijn rijdt.
Ja, dat dacht ik ook hoor, Bas. Ik denk die wappert er wel weer overheen zo dadelijk.
Ja, maar niet dus. Nee. En nogmaals, Digital Dominance is niet een klasse beter dan die andere paarden die erin stonden.
Nog even terugkomend op dat wat ik net zei, dat ticket van om en nabij de 2400, wat diegene ook als voorbeeld had bedacht. Ik zei, Digital Dominance, hij had er zelfs 3 in deze koers. Maar geen Hurricane Silas.
Kijk, het zou best kunnen dat ik een 60 of een 65% paard bank. Dat moet dan, zeg maar, Admiraal As zijn of een Tangenhaap. Mm-hmm. Noem maar iets wat echt een klasse beter is dan de rest.
Ik zie trouwens dat hij in de laatste Extreme niet had en wel Nightbrother, maar dat terzijde. Okay. Dus hij kwam maar tot 5. Maar ja, maak je verhaal af.
Je brengt me weer helemaal van mijn apropos.
Ja. Nee, hele grote bankers die echt niet kunnen verliezen, die worden gebankt.
Nou ja, kijk, en daar, hè, ik heb dan de redenatie, we zijn met heel veel mensen en we spelen voor een heel groot bedrag. Dus ja, we moeten niet een ticket in gaan vullen dat je op voorhand al kan uitrekenen van, nou, als dit ticket goed is, dan gaat het maximaal dat of dat brengen. Nee. Admiraal As banken, daar kan je, hè, of dat soort paarden, daar kan je soms niet omheen. Maar paarden aan 60%, zoals een ditje met dit profiel, ja, die zal ik nooit banken.
Duidelijk. Hey, Bas, de laatste. Extreme. Ik vond het een indrukwekkende verrichting, als ik het zeggen mag.
Ja en nee. Ik vond in eerste instantie vond ik de rit van Adrian Colgini onbegrijpelijk. Ik heb daar natuurlijk wel nog even over praktiseren. En ik denk inmiddels wel dat ik het begrijp. Even terug naar het begin. Extreme, die staat bekend als goede sprinter, goede middenafstand ligt hem ook goed, lange afstand die ligt hem wat minder. Steen Juul werd ook op zaterdagmiddag geïnterviewd van joh, het paard is super in vorm, dus hij kan winnen, maar denk erom, 2600 meter is wel een minpuntje. Je weet dat een Esprit Sisu erin staat, een Colgini staat erin, een Born Unicorn staat erin, een Zarenne Vast staat erin. Dus hoe groot is de kans op voorhand dat de koploper met rust gelaten gaat worden? Maar dat is precies wat er gebeurde.
Ja.
Extreme nam de kop. Adrian Colgini die kwam in het dooierspoor terecht met Upstate Face. En ik had gedacht, nou, Adrian, want Adrian werd ook nog geïnterviewd. En die gaf aan dat hij bij zijn vorige koers, werd hij 2 hè, achter Ferry Kronos in het Zweedse kampioenschap. Ik denk, nou, daar was hij super blij mee natuurlijk. Nee, hij was zwaar teleurgesteld dat hij die Ferry Kronos niet klopte. Ja. En hij was nu nog beter. Had hem nu nog wat scherper. Dus ja, ik denk, ja, Upstate Face die gaat de koploper onder druk zetten. Dan zou hij het misschien zelf nog kunnen winnen. Maar het is natuurlijk helemaal casi voor Esprit Sisu en Sarena Fast. Die het echt dan van speed.
Born Unicorn, ja.
Nou ja, Born Unicorn is meer een macht- en vermogenpaard. En Esprit Sisu.
Ja, maar macht- en vermogen is het ook gunstig als het in.
Ja, vooraan. Nou goed, dat is ook zo. Dus, maar niets van dat alles. De tweede 500 meter ging letterlijk 1.19.
Ja.
En in totaal heeft Uurberg een metertje of 800, misschien wel bijna een kilometer, kunnen boemelen. Tempotje 19.20.
Dan wordt het 2600 meter ineens alsnog een sprint.
Nou ja, het wordt zeg maar precies wat jij zegt. Want, en wat ik nou dus het gekke vond van Adrian, hij zette Extreme zelf niet onder druk. Toen op een gegeven moment werd het Johan Unterstein, die had zoiets van, ja, nou wordt het met de gek dat geboemel. Dus die trok drie dik uit en die wilde Extreme onder druk gaan zetten. Maar hem wilde Adrian niet voorbij laten.
Nee.
Dus dat vond ik zo raar. Ik denk, ja, als je hem dan zelf niet onder druk zet, maak dan gebruik van een ander die hem... Maar nu ik er wat langer over na heb gedacht, ik denk dat Adrian gedacht heeft, als ik nou gewoon in een verzameld tempo, zonder veel energie te verbruiken, naast Extreme gaan zitten, dan ga ik hem wel kloppen op explosieve speed.
Ja, ja,
ja. Ja, dus dan heeft hij Extreme dus extreem onderschat. Want ja, daar klopt hij er dus ook juist Ethos Kronos mee, met die explosieve speed. Mm-hmm. Dus ik vond het een onbegrijpelijke rit. Onbegrijpelijk moet ik nu dus juist eigenlijk niet meer zeggen. Nee. Maar ik schrik er dan van dat die Extreme dusdanig onderschat heeft, dat hij heeft gedacht, Upstate Face heeft meer explosieve speed. Upstate Face heeft juist veel meer macht en vermogen.
Speed, hè? We hebben hem ook wel afzien komen.
Jawel, dat was vanaf een rug.
Mm-hmm.
Dat is toch anders dan vanuit het dode spoor. Ja, en echt zo'n stukje van 200 meter flitsende speed, ja, dan zijn er niet zo heel veel die sneller zijn dan Extreme.
Nee.
Dus zo'n Esprit Sisu loopt uiteindelijk een hele goede koers. Ik denk dat Born Unicorn, hè, beide paarden van Redeem waren niet goed volgens mij.
Die Born Unicorn die kon helemaal niks.
Nee, ja, die sprong ook hè, uiteindelijk laatste
van
bocht. Ja, ze rennen vast, die had een heel geldig excuus, want dit kon natuurlijk niet, dit parcours. Op een gegeven moment na de koers begon Tim nog over van dit is het beste paard ter wereld of een van de beste paarden ter wereld. Mm. Nou, laat ik het zo zeggen, het zou natuurlijk goed kunnen dat Extreme zich gewoon nog doorontwikkelt en dat die volgend jaar het tegen de eliteklasse op gaan nemen. Maar vergeet niet dat 5 of 6 starts geleden werd hij ook gewoon nog geklopt door Husse Boko, hè? Mm-hmm. En Uurberg die zei na de koers, een van de 10 beste paarden die ik gereden heb.
Ja.
Dus ja, dat is toch wat anders dan beste van de wereld.
Ja,
nogmaals, het laat onverlet. Het zou best kunnen dat hij zich volgend jaar nog doorontwikkelt en dat hij zich wel gaat meten met de allerbeste. Maar dat kan je op basis van zijn afgelopen 2 koersen, kan je die bewering gewoon niet doen, omdat tot 2 keer toen niet echt koers gehad hebben.
We gaan hem in de gaten houden, Bas. 40.000 was een mooie uitbetaling.
Ja, en dat zit gewoon in mijn aard. Ik neem het mezelf dan heel erg kwalijk dat ik dan net weer zo'n verkeerde knoop doorhak. En eigenlijk is mijn hele zaterdag dan verpest. Waren het niet dat we in 1 moeite door konden naar de Meadowlands voor de Breeders' Crown koersen. Dus in die zin was de V75 teleurstelling iets sneller uit mijn systeem.
Laten we daar gelijk dan op doorgaan, Bas. Want ik heb het nog een paar keer gehoord. Ecurie D, beste paard van de wereld.
Ja. Ja.
Nee, hè?
Weet je wat het is? Ecurie D, dat is...
Ja, wacht even. Maar ik zal zeggen, er kwam een vraag. Er kwam een vraag. En dat is bij deze dan de luisteraarsvraag van Ed Heijnen. Waarom heeft Bas een hekel aan Ecurie D?
Ik vind het een hele rare vraag. De stelling is, waarom heb je een hekel aan? Als ik... ik noem maar wat. Ik vind blauw een mooiere kleur dan rood. Heb ik dan een hekel aan rood? Maar uiteindelijk, waar het om gaat, ik ben, maar dan val ik in herhaling, ik ben wars van waan van de dag. Ik loop niet mee met de fanfare. Ik ga af op mijn eigen waarneming. En ik ga het nog eens een keer recht vooruit zeggen. De prestatie die we zaterdag van Ecurie D gezien hebben op de Meadowlands is naar Meadowlands maatstaven een 13 in het dozijn prestatie. Ja. Niks bijzonders. Ecurie D heeft een prachtige, het is een prachtige verschijning met heel veel uitstraling en hij koers zonder check. Dus die uitstraling, dat snap ik wel, dat mensen daar enthousiast van worden. Maar Wij hebben, voordat we de podcast ingingen, heb ik jou de koers nog een keer laten zien. En ik heb je nog eens gewezen op Back of the Neck. Nou, vertel maar jouw indruk. Nou, eerlijk, jouw indruk.
We zullen de link nog één keer bij het artikel zetten, dat mensen ook zelf kunnen oordelen.
En dan van, want ik heb wel van mensen gehoord, ja, hij moest inderdaad van ver komen. Maar daar het gaat me nog ineens alleen om het feit dat hij van ver moet komen.
Kijk, nou, wat jij me liet zien is dat Aken toch aan het rijden was, terwijl ik dacht dat het hands down was.
Ja, dat was het helemaal niet. Aken was heel druk.
Hij kwam er inderdaad gewoon knijterhard. Als hij zeg maar als 7e/8e paard die laatste bocht uitkomt, dan wordt het spannend.
Ja, dat denk ik. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik denk eigenlijk niet dat het dan spannend wordt. Nee. Ik denk dat Back of the Neck wint hoe die wil.
En met Chardieu had hij hem aan alle hoeken laten van de baan
op
laten.
Deze specifieke dag wel. Kijk, Back of the Neck die heeft een heel moeilijk seizoen. Het was eigenlijk een verloren seizoen. Totdat hij medio september, toen kwam hij toch weer op het juiste spoor. Bij zijn voorlaatste start in Lexington werd hij opgeofferd. Hè? Want toen Ecurie D was aan het boemelen aan de overkant. En hij is ernaast gaan zitten in het dode spoor. Zodat niemand zich geroepen voelde om aan te gaan vallen. Ja. En dat is ook met het oog op de toekomst het probleem voor Back of the Neck. Want als Orke achter Ecurie D zit, dan is het eigenlijk niet de bedoeling dat Koen Orke geklopt gaat worden door een van zijn stalgenoten. Dus, maar puur deze specifieke zaterdag was Back of the Neck wat mij betreft het beste paard van de koers. Ja, en ik zal dan nog een stelling doen. Ecurie D is lang niet, dus niet een beetje niet, lang niet goed genoeg voor de Europese oudere elite circuit, zeg maar. Dus een elite lop, dat soort koersen, heeft hij helemaal niets, maar dan ook helemaal niets in te zoeken.
Nu niet, of nooit niet?
Nooit niet.
Nee?
Nee, niet goed genoeg. Ik denk, in eerste instantie was mijn idee dat ze hem naar Amerika stuurden. Want hij stond gewoon nog in de jubileumspokaal. Hè? En dat was het grote doel dit seizoen. En toch kwamen ze in mei al met het verhaal, we gaan hem naar Amerika sturen. Ja. Toen was mijn idee, dan zou het wel eens een bloeder kunnen zijn. Hè? Een longbloeder. En dat hij dan in Amerika op Lasix kan koersen. Dat de reden is dat ze hem daarheen sturen. En dat dan ook de reden is geweest dat hij de laatste keren tegenviel. Dat hij opnam
dat,
tegen
dat gevoel gaf hij wel een beetje in zijn koersen.
Dus, maar goed, feit is dat hij niet in de kwalificatie en ook niet in twee koersen bij Orke niet op Lasix. Dus blijkbaar is het geen bloeder. Ja, en het is al jarenlang zo dat die Amerikaanse oudere eliteklasse, dat stelt niet zoveel voor.
Nee.
Het is zo dat de echte cracks, hengsten, die verdwijnen de fokkerijen. Dus je hebt ruintjes die doorkoersen. Je hebt hengsten die niet interessant genoeg zijn voor de fokkerij die doorkoersen. Dus het is al 20 jaar of misschien wel langer zo dat die oudere eliteklasse in Amerika, dat stelt vrij weinig voor. Het is wel vaak zo dat je dan 1 of 2 paarden hebt die dan wel met kop en schouders erbovenuit steken.
Dat worden publiekshelden.
Maar die zouden zich ook in Europa heel goed kunnen meten. En zeg maar, de laatste jaren is dat Manchego geweest. Mm-hmm. Nou, die was wel, die had meestal dat ze 3-4 maanden per jaar heel goed was, maar ook een aantal maanden per jaar dat ze mindere verrichtingen leverde. Nou, en zo hebben we in de loop der jaren, waren er dan altijd wel 1 of 2 die echt goed waren. Met het wegvallen van Manchego is dat eigenlijk niet aan de orde. Ik ben wel heel benieuwd, want ik vond Ready for Money, die werd, die kreeg Doorspoor voor ze kiezen, die vond ik ook een hele knappe koers lopen. En zowel Back of the Neck als Ready for Money hebben eigenlijk een heel moeilijk jaar met z'n tweeën. En die lijken nu aan het einde van het seizoen toch weer goed te raken. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig hoe die paarden zich gaan ontwikkelen. Ja, en Orke werd trouwens zaterdagmiddag op ATG Live voor de Breeders' Crown koers in Amerika uit al geïnterviewd. En daar werd hem de vraag gesteld, is de Elite Loop volgend jaar een optie voor Ecurie D? Die liet hij gelijk al weten, nee hoor, wij blijven lekker in Amerika met Ecurie D. Dus kijk, hij heeft in Amerika niet zoveel te kloppen. Beats was, werd weer dramatisch slecht gereden door een Dave Miller. Maar ik denk, zeg maar, een Beats zoals hij van de zomer was, die zou Ecurie D partij kunnen geven. Ja, wat ik nu van een Back of the Neck gezien heb, vond ik heel indrukwekkend. Voor Binnen Trade was nu weer wat minder. Ja, en dan wordt de spoeling al dun. En dat is de concurrentie waar Ecurie D tegen op moet nemen. Dus het zou zomaar kunnen dat hij over 2 weken ook de TVG weer gaat winnen. En dat hij inderdaad volgend jaar een heleboel koersen gaat winnen. Maar niet omdat hij zo verschrikkelijk goed is, maar gewoon bij gebrek aan tegenstand. En wat dat betreft ben ik echt benieuwd naar back of the neck. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? En hoe past dat dan in het Swanstedt-concept? Want dat Swanstedt-concept, dat gaat steeds meer wringen in Amerika.
Nou, wat mij wel opviel, is dat hij irritant zat te rijden.
En dat doet hij elke koers. Mm-hmm. Altijd. En Amerikaanse rijders beginnen hem hoe langer, hoe meer zat te raken.
Oh ja? Zijn er gesprekken in de kleedkamer?
Ik zou je een voorbeeld geven. Zaterdag had hij Felicity Shagwell in de Mare Trot. En Atlanta, die heeft nog nooit de Breeders' Crown gewonnen. Dat heeft mede te maken met Manchego. Maar dit was dus dé gelegenheid voor haar om eindelijk eens een keer die Breeders' Crown binnen te slepen. En laat dat duidelijk zijn. De Breeders' Crown in Amerika heeft zoveel meer prestige dan bij ons. Daar is dat echt een ding, hè, de Breeders' Crown. It all comes down to the Breeders' Crown, zeggen ze daar. Maar Orke die heeft de kop met Felicity Shagwell. Dat was, dat kon je op voorhand wel een beetje zo inschatten dat dat zo zou lopen. En vervolgens ging Orke aan de overkant 14 rijden. Nou, op de Meadowlands is dat belachelijk, belachelijk langzaam. En het zat tegen het randje aan, hè? Want in Amerika werkt het zo. Als jij het eerste kwart een bepaalde tijd rijdt, dan moet het tweede kwart, mag je wel ietsje langzamer rijden, maar een bepaald percentage. Dus zoals in Zweden, koersen, hè, stop and go, dat mag in Amerika überhaupt niet. Nou, Orke ging 14 rijden en er gebeurde helemaal niks. Niemand kwam. En nou, Felicity Shagwell won uiteindelijk de koers en bij de huldiging zei Sarah Swanstedt van ja, Orke zat te wachten, want Felicity Shagwell koerst het liefst vanaf een rug, dus Orke zat te wachten tot er iemand kwam. Ja, neem nou één ding van mij aan, het is een lulverhaal van de buitencategorie. Na die koers ontstond er ophef in de piqueurskleedkamer. En met name Jingra, de rijder van Atlanta, werd aangesproken. Joh, waarom ga jij in godsnaam nou niet oprijden aan de overkant? Waarom geef jij die koers cadeau aan Swanstedt? Ja, Jingra die zei, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar ik kan wel op gaan rijden. Maar of hij gaat een half spoor naar buiten rijden als ik aankom, of hij gaat me opvangen. Wat mij betreft zat de koers daar al op slot. Nou, en dan moet je dus ook weten dat het in Amerika, hè, de Amerikaanse koerscultuur is gewoon heel anders dan die in Zweden. Kijk, als jij 1-9 rijdt aan kop, dan zou je niet snel worden aangevallen. Maar als jij 1-14 rijdt en er komt er eentje, dan is het eigenlijk een ongeschreven regel in Amerika dat je dan afgeeft. Want dan had je zelf maar niet 1-14 moeten gaan rijden. Nou, en dat soort dingen, daar heeft Alke gewoon, om het maar even plat te zeggen, schijt aan. En ik denk dat het moment langzaam maar zeker aan begint te breken, dat zich tegen hem gaat wreken.
Duidelijk.
Met Ecurie D, om dat nog even specifiek te benoemen, we gingen richting laatste bocht. Toen begon die half spoor te rijden. Toen besloot hij om wel Ready for Money nog voorbij te laten, zodat die de koploper onder druk kon gaan zetten. Maar vervolgens parkeerde hij hem, dus hè, er zat een paard op die rug. Ja, en daar douwde hij hem gewoon tussen. Dat was gewoon onreglementair. En daar had al een onderzoek moeten komen. Dat gebeurde überhaupt niet. Dat vond ik al heel verrassend. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de koers van Jujubee, Ambassador Hanover, Quattro de Julio. We komen de laatste rechte lijn in. Jujubee was onderweg veel en veel te heet. En Lucas had al geschoten, de laatste bocht uit, van nou, dit zou wel eens mijn dag kunnen worden. Want Jujubee die gaat zijn sterkste stuk niet meer hebben in de laatste 300 meter. Nee. Op een gegeven moment begon Orke tegen Lucas te schreeuwen, laat me eruit, laat me eruit. Dus Lucas die keek wel eens naar binnen, dat hij dacht van joh, we zijn aan het koersen, hè? Waarom zou ik jou eruit laten? Jij bent mijn concurrent. Nou, ze dacht Orke, jij mij niet eruit laten, dan zal ik mijn wiel even voor het jouwe zetten. Dus ja, Lucas die zei van, het kost me zeker een tweede plek, maar ik denk dat het me de overwinning kost. En dat is dus ook Orke Swanstedt, hè, dat soort trucken. En ik kan me daar dood aan ergeren. En in de media, zowel in Zweden als in Amerika, het is allemaal politiek correct en het is allemaal Hosanna. En het is allemaal in de Polonaise bij Swanstedt. Op het stalterrein is het verhaal heel anders. En ze kunnen ze bloed inmiddels wel drinken. En laat duidelijk zijn, dat heeft niks te maken met jaloezie. We hebben in de jaren 70 gekregen we de Continental Farms, hè, met Bernd Lindstedt, met Hakan Wallner. In de jaren 80 kreeg hij Søren Nordin, die daar super dominant was. Vervolgens kregen we Per Eriksson, Jimmy Tector, super dominant. Nou, een jongere generatie, hè? Marcus Melander, die had 2 jaar geleden de nummers 1, 2 en 3 van de jaargang. Daar was die polemiek helemaal niet aan de orde, omdat die jongens uiteindelijk wel netjes hun koersen wonnen. Mm-hmm. Kijk, wat Orke bijvoorbeeld ook doet, en dat moet ook maar eens worden uitgesproken, want dat wordt allemaal maar heel normaal gevonden, maar ik erger me de dood aan. Orke heeft meerdere paarden in een koers staan. En die zijn dan van verschillende eigenaren. En dan worden dus bewust paarden van andere eigenaren opgeofferd, mm-hmm, voor de troef van Orke. Dat is bijvoorbeeld de mannen van Stable Why Not vorig jaar overkomen. En Capstone op stal Swanset wisten ze echt wel. Heerlijk paard, Capstone. Geweldig koershoofd. Maar net niet goed genoeg voor de top. Die wordt dus wel gewoon in de Breeders' Crown ingeschreven. Dat kost de mannen van Stable Why Not eventjes $10.000, hè? Die, ja, dat laatste inleggeld voor, ja, voor de Breeders' Crown. En er was één reden dat Capstone in die koers stond, om andere paarden in de weg te zitten. Ja. En dat doet Swanstedt om de haverklap, het hele seizoen lang. Ja. Ik erg me daar het hele jaar al dood aan. Kijk, Orke is al een topper, hè? Dat is een Orke, die heeft een paar handen, daar word je bang van. Laat ik daar ook nog eens op ingaan, hè? Als je teruggaat naar zijn Zweden tijd. Orke is beroemd geworden door oudere paarden die hij bij anderen vandaan kreeg. En eentje die me zo spontaan te binnen schiet is Tech the Devil. Die had bij Stig A. Johansson gestaan. Ik geloof dat hij bij Adler Hammer had gestaan. En die was wel een beetje klaar in het, laten we zeggen, subtop circuit. Zeg maar Sweden Cup, mm-hmm, circuit. Die ging naar Orke. En Tech the Devil had zo'n beetje de hele tuigenkamer aan. Orke trok de ijzers eraf, de kamassen eraf, het check eraf, de klepper eraf. En dat noemen ze dan ook een swansetje in Zweden. Nou is het dus zo dat zo'n paard, daar rij je mee naar de auto toe, en zo'n paard is dan veel te licht qua balans. Nou, als ik dan even naar mijn eigen rijdercarrière ga kijken. Als ik met zo'n paard naar de auto was gereden en de start was gevallen, en 9 van de 10 gevallen zouden ze bij mij in de pace zijn gekropen. Bij Orke doen ze dat dus niet, dat in de pace kruipen. Sterker nog, Orke rijdt dan even weg in een gangetje van 1-7. En dat zit echt in zijn. Dat is echt uniek, hè? Ik denk niet dat Orke als rijder de grootste tacticus is, maar hij heeft een paar handen. Daar kan ik alleen maar verschrikkelijk jaloers op zijn. Nou, en daar zit dus ook deels mijn ergernis in. Als jij al zo goed bent, waarom dan niet gewoon op een eerlijke manier je koersen winnen? Want als hij het op een eerlijke manier doet, ik denk dat de resultaten dan vergelijkbaar zijn met zoals ze nu zijn. Ja. Maar, en er zijn natuurlijk ook rijders zoals een Jim Gras, zoals een Dexter Dunn, die ook vaak ritten hebben voor Swanstedt. Dus die willen wat dat betreft niet te veel in de weg zitten. Maar iemand als Dave Miller, die dus met een beats, die maar op één manier kan koersen eigenlijk. En dat is geef hem de vrije teugel en laat hem maar gaan. Ja, volgens mij scheidt Dave Miller in zijn broek voor Swanstedt, dat hij hem gewoon helemaal niks in de weg durft te leggen. Maar goed, ik hoor het echt van verschillende kanten. In de pikeurskleedkamer wordt steeds meer geklaagd. En er gaat op een gegeven moment een moment komen, dan gaat de bom barsten.
Kijk aan, we gaan het in de gaten houden, Bas. Ik moet jou, dat gaat ver misschien, hè? Moet ik jou condoleren?
Nee, wacht even, want jij wil al afscheid gaan nemen van de Amerikaanse Breeders' Cup?
Ja, weet je wat het is, Bas? We zitten bijna op een uur al.
Ja, nee, ik wil toch nog eventjes rebuff.
Rebuff.
Wat een monster.
Ja, crack.
Ik heb, in het boekje had ik niet zo heel veel ruimte. Ik heb heel lang met Lucas aan de telefoon gezeten. Ik heb in ieder geval een deel van ons telefoongesprek is in het artikel beland. Maar ik wil Lucas gewoon een hele dikke pluim geven. Want die gozer die heeft zich waanzinnig goed ontwikkeld. Hij is nog maar 28, hè. En zijn hele redenatie over rebuff en hoe hij dat seizoen heeft opgebouwd. Het beest is 1,67. Dus eigenlijk is het helemaal geen tweejarige. Maar Lucas sloot af met this could be the one. En ik ben het met hem eens. Als die, het voorbehoud is altijd gezondheid van lijf en leden. Maar ik denk, dat denk ik oprecht, dat rebuff komend jaar wel eens de uitgesproken nummer 1 van de jaargang zou kunnen zijn. En dan hebben we dus 10% in Nederlands bezit.
Ja.
De beste driejarige van Amerika.
Maar dat is dat maakt dat als hij dekhengst wordt, hè, daar gaan we dan vanuit.
Dat
je ook voor 10% aardig je hobby kan bekostigen. Zelfs Peter Delis.
Nou ja, en Peter heeft natuurlijk al geparticipeerd met een aankoop van Lucas in Lexington. Double Dippin. Ik heb trouwens al begrepen van Lucas dat ze die naam gaan veranderen. Vind ik jammer. Want
vind ik een mooie naam.
Ja, vind ik ook wel leuk. Maar goed, ja, Peter is in ieder geval wel dusdanig enthousiast dat hij ook op de aankomende veiling in Harrisburg toch ook nog wel in een jaarlingetje wil gaan participeren. Dus dat is hartstikke leuk. En ik wou nog even op Quattro de Julio terugkomen. Quattro de Julio, ik weet het, we zitten onder tijd.
Nee, Bas, vertel. We schalen, we maken verschillende blokjes. En als iemand geen zin heeft om naar jouw Amerika-zwets te luisteren, dan hoeft dat niet.
Een Quattro de Julio, dat vind ik wel echt iets heel unieks. Staat natuurlijk bij Marie Orta-Lombard, hè, dat is de Dubois-connectie. Ook qua afstamming is het natuurlijk, zit er een Dubois-stempel aan vast. Maar vorig jaar als 2 jaar heb ik zo'n beetje al zijn koersen gezien. Met uitzondering van de county fair koersen, de kermiskoersen. Mm-hmm. Want daar heeft hij ook nog aan meegedaan vorig jaar. Maar vanaf dat hij zeg maar in Perry Mutual races is gaan koersen op Lexington, dat heb ik allemaal gezien. En het was eigenlijk vaste prik het hele jaar door, vorig seizoen. Laat hem maar gaan, was eigenlijk het adagium. En dat ging dan wel dravend, dan wel rennend. Maar hij was zeg maar heet, driftig. Maar er werd hem ook niks bijgebracht. Want ze lieten hem gaan. Dus hij won zijn koersen van kop af. Want hij won vorig jaar al een 1-9 als 2-jarige. Maar hij kon ook net zo makkelijk 300 meter aan het rennen en aan het galopperen raken. En hij heeft heel veel starts gemaakt als 2-jarige. Dus nou ja, ik was er eigenlijk al van overtuigd. Van nou ja, we zullen volgend jaar niet heel veel meer van Quattro de Julio gaan zien. Nee. In ieder geval niet op het allerhoogste niveau. Nou, door omstandigheden is Lucas achter het paard terechtgekomen. Het was eigenlijk de bedoeling dat Louis Boudron dit jaar de vaste rijder zou gaan worden. Okay. Maar ja, door alle COVID-toestanden en dan weer wel en dan weer niet mogen inreizen, is het eigenlijk een beetje zo gegroeid dat Lucas met hem is gaan rijden. En Lucas is, En het grappige is, hij is zelf natuurlijk trainer die gebruik maakt van catchdrivers. Maar hij wordt voor een paar van andere trainers gevraagd als catchdriver. En Lucas is als trainer met dat paard gaan koersen. Met andere woorden, hij is dat paard dingen gaan leren. Dus ga jij maar eens even op een rug. En je hoeft even niet naar voren toe. En nou ja, gaandeweg het seizoen werd dat paard steeds beter. Ging steeds beter snappen wat de bedoeling was. Werd minder heet. Totdat op een gegeven moment daar was dat Lucas tegen Marie Orta-Lombard heeft gezegd, het is nu een echt koerspaard geworden. Je kan hem nu op 2 vingers rijden. Dus je kan nu gewoon een goede catchdriver erachter zetten.
Ja.
Dus dat vond ik heel nobel van Lucas. Op haar beurt zei Marie Orta-Lombard, ja, andere catchdriver, we blijven jou gewoon gebruiken dit jaar. Nou, ik denk dat, want Marie Orta-Lombard vorige week won Quattro, won zijn serie van de Breeders' Crown. En toen verwees Marie Orta-Lombard naar het beslag. En dat ze eindelijk de sleutel qua beslag gevonden hebben. Ja. Nou, dat heb ik nog eens bij Lucas voorgelegd. En die gaf aan van, ja, dat beslag, dat speelt wel een beetje een rol. En hij loopt sinds kort ook met toe-weights. Toe-witsen noemen we dat in Nederland. Nou, ik wist niet dat die überhaupt nog gemaakt werden in Amerika. Maar, zegt Lucas, de sleutel zit hem vooral in dat hij tussen zijn oren eigenlijk volwassen is geworden. En dat je gewoon met hem kunt rijden als een gewoon koerspaard. Dus in die zin verdient Lucas heel veel credits. Ik begreep van Lucas ook dat ze gedurende de winter gaan ze sperma invriezen voor Quattro de Julio. Maar volgend jaar gaan ze doorkoersen met hem. En dat vind ik wel hartstikke leuk. Ik heb natuurlijk ook al Lucas gevraagd, blijf jij er dan achter? Maar Lucas denkt dat dan toch alsnog de constructie met Louis Boudron opgetuigd gaat worden. Als dat niet zo is, dan zou Lucas het wel jammer vinden als een Dave Miller of zo daarachter terecht zou komen. Maar ja, wat dat betreft, zowel Juju B als Quattro de Julio hebben in ieder geval aangekondigd, wij zijn erbij volgend jaar. Dus dat is al iets om naar uit te gaan kijken. En dat zou dan ook automatisch alweer extra concurrentie voor Ecurie D gaan betekenen. Want ik denk dat bijvoorbeeld Ecurie D zaterdag Jujubee al niet geklopt zou hebben. Nee. Een Flylight moeten we ook zeker nog benoemen, hè, van Stable Why Not. Die nog naar de tweede plek toe kwam vliegen achter Jujubee. Ja. Die kwam thuis in 1-6 rond. Ja, die zou ook Ecurie D om zijn oren zijn gevlogen in zijn laatste rechte lijn. Om het maar een beetje in perspectief te zetten, hè, de prestatie van Ecurie D.
Nee, is helemaal duidelijk. Maar één dingetje over Lucas Wallin, dat vind ik wel bijzonder op zich. Want die jongen die zat in Zweden, die was even leerling bij Bas, Krebas. Gaat naar Amerika en behoort nu tot de groten.
Het behoort tot de groten. Dit is een typisch Den Dekkertje, want je slaat een klein beetje door. Maar je hebt een punt dat dit is echt zijn doorbraakjaar. En ik denk wat hem een beetje helpt. Hij is natuurlijk Marcus Meelander is zijn zwager.
Ah, oké.
En dat zal hem ook een beetje hebben geholpen met de juiste connecties. Maar bijvoorbeeld met zo'n rebuff, die kocht hij voor 2 ton... zonder dat hij daar een klant voor had. Want hij is na die tijd, hij heeft uiteindelijk onder andere Peter Delis bereid gevonden om erin te investeren. Ja. Maar hij was zo overtuigd van rebuff dat hij dat risico wilde nemen. Want die 2 ton had hij zelf niet op de bank staan. Maar hij moest en zou dat paard hebben. En curiositeitje is dat de allereerste journalist die Lucas Wallin voor een uitgebreid interview aan de tand heeft gevoeld, dat is ondergetekende. Want ik heb Lucas in de tijd voor de Traafronde uitgebreid geïnterviewd. Dat was toen in het kader dat hij leerlingkampioen zou gaan worden. En ik weet nog dat Lucas dat toen hartstikke leuk vond. Van eindelijk ben ik een echte prof, want ik ben geïnterviewd.
Ja.
Dus in die zin
jij kan hem nu nog altijd bellen.
Nou ja, ik spreek Lucas 1 keer in de... Kijk, Bas Krebas die spreekt hem volgens mij om de 2-3 dagen. Uh-huh. Maar ik spreek Lucas 1 keer in de 3 maanden of zo. Ja. En ik volg hem op de voet. En hij doet het... Hij heeft volgens mij gewoon leergeld betaald. Want ik vond een paar jaar geleden kon hij ook wel redelijk investeren. En toen viel het mij eerlijk gezegd niet helemaal mee wat hij presteerde met die paarden. Nou, vorig jaar was al echt een stap in de goede richting. Ja, en dit jaar kun je echt wel beschrijven als zijn definitieve doorbraak in Amerika. En dat merkt Lucas al. In Lexington kon hij al meer investeren dan in eerdere jaren het geval is geweest. Ja, en dat zal in Harrisburg niet anders worden, denk ik.
Knap gedaan. Bas, we hadden net een aardige cliffhanger, want ik wilde je gaan condoleren. Lindy Lane is overleden.
Ja,
op de leeftijd van 28 jaar. Maar aangezien jij meer van paarden houdt dan van mensen...
Ja, daar valt niks tegen in te brengen.
Dacht ik, we doen een condoleance.
Nou ja, ik wil ook weer niet de drama queen uit gaan zitten hangen. Maar het deed me wel wat. En je moet weten, ik ben in 1996 heeft Arnold Mollema voor Frank Krebas en voor mij een werkplekje geregeld bij Lindy Farms. En daar stond Lindy Lane. En dat was natuurlijk de stalkrek. Het is zelfs een keer gebeurd dat toen de groom zich verslapen had. En bij Lindy Farms is het op straks schema. Hè? Dus om 6:30 's morgens gaan die 3 paarden in partij. Om 7:00 gaan die 3 paarden in partij. Nou, en zo stond Lindy Lane ook om 7:00 of zo in dat schema. De groom was er nog niet. Dus toen stond Basje Zwarts Lindy Lane te poetsen en een tuigje op te leggen. En hoofdstelletje kwam ik net niet meer aan toe, want toen kwam de groom er net aan.
Ai.
Maar hij was een geinige, guitige hengst. Hij was toen al helemaal stuk, want zijn, als ik me niet vergis, was het denk ik zijn linker voorknie. Maar die was helemaal kapot. En daar werd hij toch nog 4e mee in de Kentucky Futurity. Want ik heb later wel eens gehoord vanuit fokkerijsegment van ja, die Lindy Lane die had geen karakter. Nou, laat ik de krachtterm die ik in gedachten had, laat ik die even achterwege. Maar Lindy Lane had heel veel karakter, want die heeft gewoon nog een hoop geld verdiend met een kapotte voorknie. In de fokkerij heeft hij het redelijk gedaan. In Europa hadden we natuurlijk Passionate Camp en Viola Silas, 2 supermerries. In Amerika had hij Windy Lane Hanover, ook een supermerrie, Like a Prayer. En hij is nu natuurlijk grootvader van Calgary Games.
Kijk aan.
Maar Lindy Lane, hij heeft een speciaal plekje in mijn hart. Maar hij is er niet meer.
Maar hij heeft een mooi leven gehad, denk ik.
Ja, en hij is al 6 jaar met pensioen geweest bij Brewline. Hij heeft gewoon een mooie oude dag gehad. En op een gegeven moment houdt het een keer op.
Duidelijk. We gaan in één vloeiende beweging door naar Italië. De Orsi Mangelli, die heb je kort gevolgd.
Ja, nou ja, goed. Het was een kwestie van, zoals we in Zweden, zoals ze in Zweden zeggen, spets, ok, sloot. Call me the breeze. Een trickston. En het viel mij in ieder geval op dat... ja, in mijn beleving is zijn trickston paarden, die zijn laat. Daarom is het eigenlijk ook in Amerika wel een beetje gebeurd voor trickston. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat ze op oudere leeftijd wel heel goed uit de voeten kunnen op die mijlbanen. Ja, het Turijn is gewoon een 1000 meter baantje. En het viel mij met name dat bochtenwerk, dat het een heel handig beestje is, die komende de breeze. Dat viel me in ieder geval op. Ja.
We hebben een paard dat verkocht is. Jali Boko.
125.000 euro.
Is dat veel? Hij is toch de vader van een hele goeie? Help me even.
Ja, Lara Boko.
Ja.
Ja, en hij heeft ook nog Ferrari Sisu.
Ja, goede paarden.
Ja, ik vind 125.000 vind ik echt...
Maar hij gaat naar Finland.
Groot. Ja, hij gaat naar Finland.
Daar zou het wel een van de top ingezette hengsten
zijn. Ja, dat weet ik niet zo goed, Rogier. Dat vind ik moeilijk om in te schatten. Want Finland heeft... wij Nederlanders... als ik dan over fokkers praat, wij kennen wel redelijk de weg in Noorwegen en in Zweden en in Denemarken op internet. Op Finland is dat allemaal wat obscuurder, maar denk erom dat Finland heeft een heel groot hengstenpark, om het zo maar te zeggen. Veel geïmporteerde voormalige jagen, kreks uit Amerika en dergelijke. Dus in die zin weet ik niet hoe zijn perspectieven op de markt zijn. Kijk, Lara Boko is natuurlijk wel een reclamepaard voor hem. Tegelijkertijd, uit die jaargang van Lara Boko, die bestaat uit 27 producten, er zijn er 11 gestart. Dus dat is een starterspercentage van 40%. Ja, en naast Lara Boko is er geen goede in die jaargang te vinden. Ja, en bij die 125.000, ga jij maar eens een rekensom maken. Wat is volgens jou een reëel tarief voor zo'n hengst als dekhengst?
Werk je daar met dek- en veulengeld?
Ja.
Nou, zeg dat je eens 500 voor het dekgeld neerlegt en dan het veulengeld 2000.
Nou, ga maar eens uitrekenen hoeveel merries je dan moet dekken voordat je überhaupt die 125.000 hebt terugverdiend.
Hoe oud is hij, Jali?
12.
Oh, ja.
En, dus, maar goed, laten we er dan eens van uitgaan dat die volop in trek is. Nou ja, dan in Finland trek je dan wel 80, 100 merries, kan wel. Mm-hmm. Maar dan moet jij echt de meest gevraagde hengst zijn in die hele Finse markt. Ja, ik vind dat moeilijk om in te schatten, maar ik denk niet dat hij leidend gaat zijn qua vraag. Dus ja, ik vind die 125.000, ik vind het...
Jij hebt niet het gevoel dat er een goede gedachte achter heeft gezeten bij deze aankoop?
Nou, ik denk inderdaad eerder waan van de dag. Lara Boko is een hele goeie. Ja, nogmaals, kijk, in zijn eerste jaar had hij maar 4 producten. Mm-hmm. Dus daar valt niet zoveel van te zeggen. Daar zat Ferrari Sisu tussen. Dus ja, gewoon een jaargangstopper. In 2016 9 producten, 8 starters. Dat is eigenlijk ook dik in orde. Daar is zijn beste, dan hou je vast, Bugatti Miles. 2017 heeft hij 15 producten, 9 starters. Dat is 60%. Dat is niet slecht, maar ook niet heel goed. Nou, dan is zijn beste Napoleon Cash, 340.000 kronen verdiend. Ja, en nogmaals, 2018 slechts 40% in de baan. Ja. Dus als je naar de breedte gaat kijken, hij heeft 2 uitschieters. Ferrari Sisu en Lara Boko. Ja, en voor de rest is het eigenlijk niet zo heel bijzonder. Hij heeft ook niet veel gedekt. Ja. Maar ja, ik vind 125.000, ik denk dat ze dat niet terug gaan verdienen.
Zat ik wel close met mijn dek- en veulengeld?
Ik heb dat nog niet meegekregen, waar ze hem voor in de markt gaan zitten. Ik denk dat jij heel warm bent met jouw inschatting.
Ja. Nou, het zou wel kunnen natuurlijk dat hij aanslaat. Als je hem goed in de markt zet.
Nou ja, kijk, ze moeten hem gaan marketen puur op Lara Boko. Want Lara Boko is natuurlijk ook in Fins bezit.
Ja.
Ferrari Sisu moet je dan ook nog even een beetje meenemen in het verhaal. Ja, en vooral niet beginnen over starterpercentage.
Nee, en die 1,25 die vliegt zo lekker bij de bootsman het zakje in.
Ja, nou ja, dit was volgens mij het zakje van Colgini.
Oh, aha.
Want hij was van Lutfi.
Ja, hij was van Lutfi, niet van John. Duidelijk.
John, ik heb John ook nog wel even gesproken, ondanks mijn plechtige belofte dat ik hem een maand of 3 zou gesproken.
Ga je alweer, hè?
Maar ik heb hem wel even kort aan de lijn gehad over Beats, maar John wilde op zondag al niet opnemen. En maandag zei hij al van, ja, ik dacht dat het over beach ging. Ik wilde niks over kwijt. Ik ben er helemaal klaar mee, dat Amerika. Dus hij zat nog een beetje in zijn emotie, denk ik.
Bassie, Hans Owe Sundberg. Ja. Pensioen. Maar dat mocht ook wel een keer.
Ja en nee. De man is 72. En ik heb vaker bij jou aangegeven, hè, mensen als Torbjörn Jansson en Hans Owe Sundberg. Ja, ik heb daar een enorm zwak voor. Hele correcte man. Hele lieve, aardige man. En als één ding hem typeert, is dat die paarden er altijd zo spectaculair goed uitzagen van hem. Larit Supergoal, Charrua Forlan, een hele reeks van dat soort paarden. En die zagen er altijd uit om door een ringetje te halen. Voor mij is het echt een kwestie van weemoed. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat je geconfronteerd wordt met je eigen sterfelijkheid. Want ja, als jochie groei je op met idolen en met voorbeelden. En dat zijn dan de mensen waar je tegenop kijkt. Uh-huh. Ja, en dat zijn nu de mensen die met pensioen gaan. Uh-huh. En dan word je even geconfronteerd dat je
dat is het leven,
nog heel even en Abraham weet waar hij de mosterd haalt. Ja. Gaat ook voor mij op. Ja. Zo snel gaat dat.
Ja, terwijl je in je hoofd toch altijd 18 blijft, hè?
Ja, dat ligt ook een beetje aan het moment van de dag, denk ik. Er zijn ook momentjes dat ik ook in mijn hoofd niet 18 ben.
Waar gaat zijn supercrack great skill zijn?
Daniel Weersteen. Dus dat is leuk. Wel heel leuk.
Ja, dat is mooi. Ja. Dat is mooi dat die jongen die kans krijgt. Hey, nu we toch een beetje in Zweden hangen. Riordan, is er nog wat nieuws bijgekomen?
Nou ja, nieuws bijgekomen. Ten opzichte van de podcast. Jij hebt dat in ieder geval op tekst ook al op de website aangegeven. Maar na de podcast heeft Riordan wel gereageerd. En die heeft aangegeven, joh, het was een kwestie van elektrolyten. Omdat het paard was uitgedroogd van de reis. En de veterinair die stond ernaast. Mm-hmm. Nou ja, op zich, het zou kunnen.
Nobel verhaal.
Nou, ja en nee. Ik bedoel... Laat ik het zo zeggen. Kijk, in de Zweedse cultuur is het wel zo dat ze heel dogmatisch aan dat regels zijn regels vast blijven houden. En feit is dat Riordan op die foto staat terwijl hij de zonde vast heeft.
Ja.
En de regel is, dat moet de veterinair doen. Nou, ik wil ook niet droomser dan de paus zijn. Ik kan me wel voorstellen dat in de praktijk, ik noem maar wat, die veterinair die krijgt telefoon en die zegt tegen Riordan, nou jij die slang even vast.
Een telletje.
Ja, zo, dat soort dingen gebeuren. Dus daar moet je dan... op zich zou dat natuurlijk kunnen. En je moet ook uitkijken met mensen beschuldigen.
Maar de jongens die dit verhaal plaatsten op hun platform, dat zijn diezelfde jongens die Cobalt aan het licht kregen.
Ja, en ik heb trouwens vorige week gezegd, het is trottosport.se. Dat was ook wel zo. Dat was ook de website waarmee ze met het Cobalt verhaal kwamen. Ze zijn een tijdje offline geweest. En sinds ze weer terug zijn, is het blijkbaar trottosport.nu geworden. Dus als je de laatste updates over dat Riordan-verhaal, als je daarvan op de hoogte wil zijn, trottosport.nu. Daar is weer een nieuwe episode. Gisteren publiceerden ze een artikel waarbij melding werd gemaakt van 5 voormalige medewerkers van Riordan.
Nou, dat is niet best natuurlijk als die gaan praten. Hè?
Nee, en de redactie... Die weet wie de mensen zijn. Hun e-mails die zijn gepubliceerd. Daar is dat dan wel geanonimiseerd. Maar ja, eigenlijk de strekking van al die mensen was... het is bij Riordan vaste prik. Het is na de training standaard krijgen ze die zonde naar binnen. En dan krijgen ze elektrolyten en vitamine en dat soort dingen. Nou, dat is op zich onschuldig natuurlijk. Waar het niet dat je als trainer niet die zonde zelf ter handen mag nemen. Naar Zweedse reglementen. Maar het verhaal gaat dan wel verder. En tegelijkertijd is het ook zo dat voor de koers werden ze eigenlijk ook allemaal gemilkshaked. Dus met natrium bicarbonaat en dan vaak ook nog met DMSO als extra bestanddeel. Mm-hmm. Nogmaals, dit wat wij hier zitten te benoemen, is gewoon het verwoorden van het artikel zoals dat op Trottosport staat aangegeven. En jij refereert terecht naar het kobaltverhaal. Want zoals ik het in kan schatten op basis van uitlating in de media, gaat de Zweedse bond hier niet heel acuut mee aan de slag. Maar je kunt er wel van uitgaan dat die mannen van Trottosport hun tanden in de zaak Riordan hebben gebeten. En dit zijn nog echte ouderwetse onderzoeksjournalisten.
Ze bestaan nog.
In Zweden echt wel degelijk. Hè? Lars Dahlgren vind ik persoonlijk bijvoorbeeld ook een hele goede onderzoeksjournalist. In Nederland bestaat dat in... ik weet niet of dat überhaupt heeft gestaan, maar de afgelopen 20, 30 jaar in ieder geval niet. Nogmaals, ik vind het heel lastig, want ik ben eigenlijk een Riordan-sympathisant. Tegelijkertijd als... de zweem van beschuldigingen die nu om hem heen hangen, als dat waar blijkt te zijn, ja, of ik nou sympathie voor hem heb of niet, ja, daar moet je dan niet hypocriet in zijn. Hè? Ja. Gelijke monniken, gelijke kappen. En ik denk niet, zeg maar, dat Trottosport bezig is met een barbertje moet hangen verhaal. Ik ben bang. Ik zou het heel erg vinden. Maar ik ben bang dat in dit geval, waar rook is, dat daar dus ook vuur is. Maar laten we de ontwikkelingen afwachten, want dit krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.
Ze komt wel eens ter sprake, Bas, jouw vrouw, meestal in positieve zin, als het gaat om het feit dat jij op deze manier van jouw hobby mag genieten. Maar ze denkt ook wel eens mee. En haar was een opgevallen de koers van Glean Game, de laatste. Ja. En die hebben we even terug zitten kijken net. Ja. En die gaan we ook maar eventjes met een linkje op de site zetten. Wat was daar de eerste kilometer mee aan de hand?
Ja, erbarmelijk. Het was gewoon helemaal lam. Ja. Het is echt niet overdreven. Gewoon, hij liep er doorheen. En in de laatste rechte lijn, won het heel overtuigend. Was er eigenlijk weinig op aan te merken. Maar die eerste 800 meter, jongen. De tranen schoten in mijn ogen. Laat ik verder maar achterwege wat ik ervan vind. Maar in ieder geval, de waarneming... U kunt zelf waarnemen als jij inderdaad dat linkje...
Ja, ik zet hem wel even in. Letro, moet je even klikken hier.
Mensen kunnen het zelf waarnemen. Die eerste 800 meter, het is echt om te huilen.
Maar wat is dat dan? Dat hij dan gewoon wel weer zo'n koers wint en strak binnenkomt en niet uitgeschakeld werd? Want het zag er ook niet zo fraai uit.
Kijk, dat laatste, daar zit voor mij de meeste verbazing in. Want, ik denk dat Vincent... Ik ben natuurlijk niet een Frankrijk-deskundige, maar ik denk dat Vincent wat stringenter is qua regelgeving dan overige Franse banen. Maar als ik af en toe kijk hoe Nederlandse paarden op basis van één mispasje worden uitgeschakeld, ja, dan kan het voor mij geen kant op dat deze gewoon gehandhaafd wordt.
Basier lijkt met 1-0, hè?
Nou, ga er maar vanuit dat als je het stadion in komt lopen, dat Basier met 8-0 voor staat en dat jij al 3 rode kaarten hebt gehad.
Het leuk nieuws waar jouw geliefde mee thuis kwam, daar stond ik echt van te kijken.
Ik ook.
Ze werkt bij de NS. Heeft verteld over ons showtje. Dus dan worden die mensen geconfronteerd met ons ook nog eens een keer in beeld. Pratend over iets waar ze totaal geen kaas van gegeten hebben. En laten die nou mee willen doen.
Ja, nou goed, het is natuurlijk... Sjoukje die speelt zelf ook niet elke week. Maar meestal speelt ze voor een kleinigheidje in V75 en dan... gaat ze zeker niet op wat ik zie, want ze wil gewoon haar eigen zin doen en gelijk heeft ze. Maar goed, daar heeft ze dus ook wel eens mee met haar collega's. En ze heeft bijvoorbeeld ook wel eens een V86 hier goed gehad, hè, voor 8 euro inleg en dan kreeg ze 60 euro terug of zo. Nou, dat vindt ze wel hartstikke leuk. Ze vertelt dus ook wel aan haar collega's van vorige week hadden we een jackpot en toen bracht het uiteindelijk 1,1 miljoen. Dus die mensen die zijn steeds nieuwsgieriger geworden. En inderdaad, wat fragmenten van onze show bekeken. Ja, die kwamen toch op een gegeven moment weer naar Sjoukje van... Kunnen wij niet met een ploegje die V75, kunnen wij dat niet aan gaan pakken? Dus nou, Sjoukje heeft aangegeven, joh, hou er rekening mee. 31 december zit er in ieder geval een megapot in. Dat is misschien het leukste moment om, als je incidenteel een keer mee wilt doen.
Leden werven en krallen
dus,
met z'n allen.
Maar voor de duidelijkheid, zij willen dus niet meedoen met de V75 update club van
onze
Trotter.
Onze 20 euro club.
Ze willen gewoon op eigen houtje. En dat is hartstikke leuk.
Nou, ik hoop dat ze heel veel NS-medewerkers...
Wat dat betreft, de verbazing voor ons zit er dus in dat wij dus niet alleen in het hele kleine drasportkringetje bekeken worden, maar dus ook daarbuiten.
Het begin is er, laten we dat dan zeggen.
Alle beetjes helpen en als er elke week zo'n beetje bij komt, dan gaat het nog wat worden.
Nou, en nogmaals, dat willen we dan ook tegen alle mensen zeggen die onze show volgen. Wees maar ons springplankje naar anderen toe. Want ja, we zitten nu in diezelfde vijver te vissen. Maar maak mensen in je omgeving enthousiast. Ik denk dat we het daarvan moeten hebben.
Ja. En ik moet ook zeggen dat... kijk, wat negatieve reacties hou je toch altijd wel. Maar ondanks dat we het nu zaterdag niet goed hadden... en ondanks dat ik daar wel behoorlijk over in zak en as heb gezeten... ik ben toch weer door verschillende mensen gebeld en geappt en hoe leuk ze het allemaal vinden. En dat de beleving op zaterdag ineens anders is.
Ja.
Wat wel een beetje balen is die top 9. Hè?
Daar zit je mee. Ja, nee.
Nou, ik ga komende week ga ik via een ander kanaal proberen dat ik wat meer van het voorwerk mee kan krijgen.
Wat mij bijgebleven is van afgelopen zaterdag, Bas, dat is een weergaloze banker. Hè? Die Ture LA. En dat je zegt van, jongens, pas op, die grote favoriet, die nummer 10 of die nummer 11 van 60% digital dominance, die is niet zo vast. Nee. Nou, dat zijn twee stellingen, die zijn heel waardevol. En dat je dan Parker niet hebt, nou ja, die hadden ze misschien zelf nog wel kunnen bedenken.
Ja, en kijk, nogmaals, weet je, het scenario van... paard naast paard, dat gebeurde nu ook niet. Hè? Om te beginnen ging het natuurlijk al mis dat Bugatti Miles niet degene was die aan kop kwam.
Ja.
Maar goed, dat werd nu Parker. Maar mijn redenatie was van, het wordt paard naast paard. En dan zou eventueel een derde kunnen gaan profiteren. Maar dat scenario met Parker aan kop, dat gebeurde helemaal niet. Want ja, Urjan zal ook wel gedacht hebben, het paard is niet helemaal goed.
Wat ik wel raar vind, is Urjan niet gevraagd wat hij zelf dacht? Hij had Parker de voorlaatste keer gereden.
Sterker nog, Urjan die heeft ook een wekelijkse, hoe moet ik het zeggen, het is een soort van tipcolumn in de Expressen, dat is een dagblad. En daar geeft hij dan ook al het plusjes aan zijn kansen. Feit is dat als hij Parker echt veel beter gevonden had, dus niet een beetje beter, maar als hij hem echt veel beter gevonden had, dan had hij ondanks zijn Redeen-connectie, had hij toch gewoon voor Parker gekozen. Ja. Dus hij vond in ieder geval Parker niet veel beter. En sterker nog, hij betitelde Bugatti Miles als zijn beste winkels van de dag.
Nou, dat is duidelijk. Hey Bas, we gaan niet blijven terugblikken. We gaan vooruitblikken.
Nee,
volgende week, Eskilstuna. Fantastische meeting. En jij zegt 4 keer Urjan.
Ja, dat is op zondag, hè? Want we hebben natuurlijk
zondag.
We hebben op zaterdag de V75. Ja. En op zondag hebben we dan Grand Slam 75 met de Breeders' Crown. In theorie zou Urjan ze alle 4 kunnen winnen. Ik denk dat het niet gaat gebeuren, maar het kan wel. Honey Meras, ja, die zie ik eigenlijk niet geklopt worden. Die moet echt een hele nadelige koers krijgen of ziek zijn om geklopt te worden. Francesco Z, dat zie ik eigenlijk niet gebeuren dat die geklopt wordt als hij zijn kop erbij heeft.
Hoofd.
Ja, maar je kop erbij hebben is toch een staande uitdrukking. Dus dan maakt het niet uit of het dan wel of niet een edel dier is.
Oh, okay.
Het is toch gewoon een kwestie van een bestaande...
Zoeken we op.
Bestaande zet. Ja, ik weet het ook niet zeker hoor. Maar bij de 3-jarige Merries zou Urjan het eventueel kunnen winnen met Glamorous Rain. Mijn gevoel zegt Isabelle Cash. En ik denk bij de 4-jarige hengsten zal Eunas Prins favoriet worden. Ook niet geheel onterecht, want die is toch al een heel seizoen lang heel goed. Maar gevoelsmatig, ik heb zo'n idee dat Mr. Hercules helemaal aan het einde van het seizoen eindelijk op zijn best is. Want ik vond hem in de serie al gluiperig goed eigenlijk. Dus ja, in theorie zou Urner 4 kunnen winnen. Ik hou het op 3.
Mooi. Prachtig weekend staat ons te wachten, Bas. Ik heb eigenlijk alles op mijn lijstje doorgestreept.
Hebben we verder helemaal geen kijkersvragen?
Nee. Dat is teleurstellend weer, hè?
Nou, ik weet niet, teleurstellend. Ja, of het moet zo zijn dat wij zo super duidelijk zijn dat er helemaal geen vragen meer over zijn. Nee. Dat kan natuurlijk ook.
Dat kan ook.
Ik acht die kans niet zo heel groot.
Qua onderwerpen zijn we erdoor?
Het is me in ieder geval opgevallen. Zaterdag, eerste V75, Stoel Elite, 2600 meter. Daar hebben we MLB Free en we hebben Heaven Boko. Dat zullen de twee grote favorieten gaan worden. Ga ik maar een beetje vanuit.
Nou weten we of ze daadwerkelijk weer helemaal terug is, hè, als ze die koers
vindt. En ze heeft startnummer 8. Maar feit is dat zowel Heaven Boko als Melby Free hebben sinds 2018 niet meer gewonnen over 2600 meter.
Oh, dat is een mooie
dus het koos. Zou zomaar eens kunnen dat wij de eerste koers gaan beginnen met alle.
Hey, en alle, maar dan ook Melby Free?
Ja, als je alle meeneemt, dan...
anders wordt het wel heel erg de gouden verzoek, hè?
Ja, nee, kijk, ik bedoel... de laatste keer dat we nog ergens op terugblikken. Maar op het trotterticket, zoals we dat op vrijdag hebben gepresenteerd, had ik maar 3 paarden in de laatste koers. Mm-hmm. En daar ben ik vol voor het scenario gegaan dat Extreme onder druk gezet zou gaan worden. Ja. Met zo'n update ticket hebben we natuurlijk een veel breder budget. Dus dan neem je gewoon mee wat alles wat kans heeft. En dus dat je voor een ticket voor €260, ja, je moet dan toch keuzes gaan maken. Dus dan neem je daar 3 paarden uitgaand van 1 scenario. Mm-hmm. Nou ja, als je nu in die Merrie-koers, zoals die aanstaande zaterdag is, als je dan ook uitgaat van eigenlijk is alles wel mogelijk. Ja, dan zou het ook gekke werk zijn om dan Melby Free eraf te gaan laten. Ja. Want het is zeker niet zo dat zij de minste winkans heeft van alle deelnemers.
Dat is duidelijk.
Vanavond trouwens... voor de kijkers, voor de luisteraars, Upfit Niks Lopming series. Hè? Belangen van Stable Why Not aan de start.
Baan?
Jegersroe.
En daar is ook Hansie met Tasje Riet nog even naar gevraagd. Hij heeft een startnummer in het eerste band met 1 ander paard. Zijn paard is heel erg goed, maar hij is een beetje geschrokken van de paarden op 20 meter. Dus houdt daarbij wel een slag om de adem. Hagort is er vanavond. Dus wat dat er gaat, interessante meeting.
De Stable Why Not paarden inderdaad.
Ik heb mijn blaadje omgedraaid, Bas. En toen had ik nog een klein aantekeningetje staan, waar we het toch even over gaan hebben. Dat is de koop- en claimreis van Robin Goudsblom en Peter D. Over het algemeen is onze podcast natuurlijk internationaal georiënteerd. We zijn ook niet van plan om de Wetbeters podcast in de weg te gaan zitten. Die hebben echte Nederlanders altijd vooraan. Maar ja, dit is wel een blokje waar we toch eventjes aandacht aan moeten gaan besteden, vind ik. Want ik vind het weer een fantastisch idee. Maar ja, ik kan me voorstellen, jij als groot liefhebber van topsport, dat je misschien niet op die Franse paarden zit te wachten.
Ja, maar daar moet je wel een onderscheid in maken. Inderdaad, je hebt gelijk. Ik zit echt op het topsportsegment. Hè? Dus de door de weekse koersen in Zweden of Amerika volg ik al nauwelijks. Laat staan dat ik de huistuin- en keukenkoersen in Nederland ga volgen. Dat laat onverlet dat ik wel het belang inzie van breedtesport. Hè? Korte baan, persoonlijk, ik geef er helemaal niks om. Ik vind de korte baan wel super belangrijk voor onze sport. En sterker nog, de afgelopen 20, 30 jaar is het misschien wel ons beste marketinginstrument geweest. En uiteindelijk, die breedte sport, waar je ook gaat kijken, dat is in Amerika niet anders. Hè? De basis van de sport wordt gevormd. In Amerika noemen ze dat dan de overnights. En je hebt daar natuurlijk ook een segment van de claimers. En dat is de basis van de sport. En dan de kerst op de taart, dat is het Grand Circuit. Mm-hmm. Nou, dus jouw constatering van het heeft misschien niet jouw interesse, dat is volledig terecht.
Je zit niet in die bus om er eentje voor Sjoukje uit te zoeken.
Dat heb je goed. Maar ik ben wel groot voorstander van dit soort dingen. En ik hamer al jaren op het belang van die breedte sport. En Nou ja, wat dat betreft zie ik alleen maar positieve dingen. Kijk, ik ben ook niet van de Franse draver. Daar heb je ook een goed punt. Maar als je nou bijvoorbeeld naar Wolvega gaat kijken, toen zijn net begonnen met die TF-koersen.
Hoe het toen was en hoe het nu is.
En de TF-koersen, ja. Is wel een behoorlijk verschil, hè? Ja. Want hoe dat eerste jaar, toen dacht ik echt van, nou, als dit zo blijft, dan ga ik nooit meer één koers kijken op Wolvega. Ja.
Maar goed, juist daarom gingen mensen Franse paarden kopen. Die denken, dat is lekker, dat is makkelijk winnen. Ja, en dat kan nu met dit circuit natuurlijk ook weer gaan gebeuren.
Ja, nou ja, goed. Van wat ik ervan heb meegekregen, kom je bij claimertjes uit van 2500. Hè? Dus,
ja, die kan je kopen. Maar je mag ze wel zelf rijden. Dus het kan niet zijn dat ze een been missen of een lomp.
En ik denk dat sowieso de gemiddelde wedder, die maakt het volgens mij niet zoveel uit.
Totaal
of een paard
niet.
In 1.12 of een 1.24 door de finish
een uitslag
komt.
Is een uitslag.
Als het maar spannend is. Ja. Als die paarden maar aan elkaar gewaagd zijn. Nou, als Robin en Peter het voor elkaar kunnen krijgen om de eigenaren dusdanig te enthousiasmeren dat we een stuk of 30 nieuwe koerspaarden in Nederland hebben, mm-hmm, die aan elkaar gewaagd zijn. Ja, dat is alleen maar een win-win situatie natuurlijk.
Maar hier is een rol voor de trainers weggelegd. Hè? Die zouden wel nu hun eigenaren moeten gaan enthousiasmeren voor zo'n trip.
Ja, nee, maar volgens mij gebeurt dat ook volop.
Absoluut. Absoluut. Ja? Ik heb daar goede hoop op, althans. Ja? Want ik weet ook dat, ik denk ook wel dat die grote jongens er wel een hoop gaan kopen. Hè? En die moeten ze toch ergens kwijt.
Ja, nou,
het plan niet laten mislukken.
Nee, maar goed, ik denk dat jij daar beter een inschatting van kunt maken dan ik.
Ja. Nou, ik weet wel dat er al nagedacht wordt over een bus. Dus er is animo.
Ja, ja. Nou ja, ga jij mee voor de gezelligheid met die bus?
Ook goed trouwens om dat even te vermelden. We gaan met Trotter Zieturf heel veel doen aan het Franse winterseizoen. En dat begint op 12 december. Nou, het begint al eerder, maar in ieder geval er is er ook eentje op 12 december. De eerste is eind november. En dat is op zondag. En dan is de bus al vertrokken. Dus ik zit nu even te denken hoe ik erachteraan ga. Maar er zijn ook in mijn omgeving al een aantal mensen die graag mee willen. En ik geloof dat Jesse de Borg wel mee wil. En we gaan eens eventjes kijken hoe dat... Het is gewoon ook een leuk weekend. Ik weet wel, Peter en Robin willen echt alleen super geïnteresseerde kopers mee. En dat is terecht. Maar goed, als een clubje een paard wil kopen met z'n vijf, ja, dan mogen ze toch ook alle vijf mee? Het gaat toch om het plezier?
Ja, zoals ik het begrepen heb. En ik ben natuurlijk niet heel erg ingevoerd. Maar volgens mij heb je dan gewoon te maken met een borg van €250.
Ja.
En volgens ja, ik denk als jij daarheen gaat en je kijkt 30 paarden af en er zit helemaal niks tussen van jouw gading.
Nee, je bent nooit verplicht. Je krijgt je borg terug.
Precies.
Op het moment dat je daadwerkelijk daar aankomt.
Precies,
dus
nou ja, maar goed, dan is dat toch ook geen probleem. Nee. Stel dat je 10 mensen extra mee hebt op die reis.
Het is over het algemeen jezelf bedruipen, hoor. Je eigen hotel regelen.
Ja, en dat is maar duidelijk. Maar ik bedoel...
Alleen, je kan in die bus stappen. Ik meen zelfs dat die gesponsord wordt door Wolvega. Dus dat is leuk.
Ja. Ja, nee, dat is alleen maar positief.
Al met al, goed initiatief.
Ja, en kijk, we zitten natuurlijk met die hele transitie, hè, van de afdracht. Want hè, met dat we geen kansspelbelasting meer hebben, is dat natuurlijk voor de sport nog een zware dobber, waar toch nog een oplossing voor gevonden moet worden. Maar al met al zijn er toch een heleboel positieve ontwikkelingen. En merk ik toch veel meer optimisme om me heen op bredere schaal dan 5 jaar geleden.
De sport is in beweging.
Ja, ik durf wel weer een beetje te vertrouwen op de toekomst. En dat is wel eens anders geweest.
Nou, dan mag je in het Nederlands hey door zeggen.
Nee, hey door.